Broeders, zusters, vrienden, lieve mensen. Goed om elkaar te zien, goed om elkaar te ontmoeten. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Goed om samen het woord van God te openen. Ook goed om naar zulke mooie liederen te luisteren en ook te kijken. Was leuk voor mij in ieder geval om die opname te zien van Urk. Ooit was ik op een avond op Urk. Bij zo'n concert met psalmen, gezangen en liederen van Johannes de Heer. En dat is zo mooi, als dat allemaal weer mogelijk is. En u heeft de gelegenheid, dan kan ik dat alleen maar aanbevelen. Zo'n zomeravondconcert. Prachtige muziek met zulke geweldige, mooie, bemoedigende teksten. Het doet goed om naar zulke muziek te luisteren, naar zulke teksten te luisteren. We hebben goede moed. We hebben dat een paar keer gehoord. Staat in het gedeelte wat onze broeder gelezen heeft. En daar is ook alle reden voor. Dat we vol van goede moed zijn. Heeft alles te maken met het uitzicht wat we hebben. De dood heeft niet het laatste woord. We kijken over de dood heen. En we weten met elkaar dat de dood, het sterven op zich, is één moment. Het is in een ondeelbaar klein ogenblik. Eén moment doe je hier je ogen dicht en hetzelfde moment doe je je ogen open in een hele andere omgeving. En dan ben je opgenomen in die heerlijkheid waar de Heer Jezus van spreekt. En dan mag je hem zien. In al zijn heerlijkheid. Dat is onze toekomst, sowieso. En dat is wat moed geeft. Als we nu nog in omstandigheden zijn die wellicht moeilijk zijn, we hebben uitzicht. Nou, dat is ook een van de redenen waarom we het profetisch woord hebben in de schrift. De Heer geeft ons deze informatie niet om onze nieuwsgierigheid te bedwingen, niet om daar allerhande discussies over te voeren, maar om ons te bemoedigen. En het maakt geweldig veel uit als je weet waar het uiteindelijk allemaal naartoe gaat. Dat onze Heer Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Het is zo geweldig bemoedigend om in Openbaringen 4 daar zicht te hebben op de troonzaal. Waar God is in zijn heerlijkheid gezeten op de troon, de Almachtige. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij een positie heeft hoog boven alle macht in de zichtbare en onzichtbare wereld. Hij is de Allerhoogste. Er is een strijd gaande in de hemelse gewesten, in het hemelse, maar het is een ongelijke strijd. Want onze Heer Jezus Christus, de overwinning voor hem staat vast, vast en zeker. Hij is overwinnaar. Nou, dat bemoedigt. Dat is wat Gods woord ons laat zien. Om ook ons te bemoedigen, ons te helpen. De vorige keer, u weet dat misschien nog wel, dat is zo'n 6 weken geleden intussen. Ben ik lang aan het woord geweest. Bijna een uur wel. En ik hoop dat u me dat wilt vergeven. Hoe dat vandaag zal zijn, ik beloof helemaal niks. Maar ik doe wel mijn best om het wat binnen de perken te houden. Ja, sprekend over de tijd van het einde, dat is ook wel zo'n breed onderwerp, zo groot. En daar is zoveel over te zeggen. En daar kun je werkelijk uren en uren over spreken. We zullen zien hoe dat vandaag zal gaan. Ik heb ooit eens meegemaakt dat iemand naar mij toe kwam en mij op de schouders tikte van, nou ja, nu broeder, nu is het wel klaar. Maar dat is 1 keer gebeurd, ook een leermoment natuurlijk. Ik was ook in een samenkomst, daar begonnen ze met horloges te zwaaien en zo. En ja, is hier nog niet gebeurd, hè. We zullen zien hoe het vandaag gaat. Het is mijn bedoeling om nog een keer te spreken over Matteüs hoofdstuk 24. Ter inleiding, om dat nog maar een keer te herhalen. U zult ook vanochtend wellicht iets horen wat u nog nooit zo gehoord heeft, wat nieuw is voor u. Mijn suggestie is om dat dan niet zomaar klakkeloos over te nemen, ook niet om het gelijk maar weer af te wijzen, maar om erover na te denken. Om het advies te volgen wat Paulus geeft aan zijn goede vriend Timotheus. Je kunt dat lezen in de tweede Timotheusbrief waar Paulus schrijft aan Timotheus: denk na over wat ik zeg. Zo belangrijk om te blijven nadenken. Denk na over wat ik zeg. En het tweede, laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Dat betekent, wees er dan ook vooral bindend mee bezig. En vraag aan de Heer, leid mij Heere, leid mij in uw waarheid en leid mij in uw wegen. Verwacht dat van de Heer, dat Hij je daarin leidt, door zijn geest en door zijn woord. De vorige keer nogal wat nadruk gelegd op het belang van een goed en verantwoord bezig zijn met het woord van God. Hoe belangrijk het is om teksten in context te lezen. De directe context, wat gaat eraan vooraf, wat komt erna. De context van heel de schrift, maar zeker ook de context van het Bijbelboek waar je het betreffende Bijbelgedeelte vindt. Het is van groot belang om de Bijbel als één boek te zien. Er zijn 66 Bijbelboeken die samen één boek vormen. Waarbij het van groot belang is om het Nieuwe Testament te lezen op basis van het Oude Testament. Oude Testament is fundament voor alles wat daarna komt. Het Nieuwe Testament blijft voor een belangrijk deel onbegrijpelijk als we het Oude Testament niet kennen. En dat geldt ook zeker voor het profetisch woord. Je hebt dan ook de profeten van het Oude Verbond nodig om te begrijpen wat in het Nieuwe Testament geschreven staat over de toekomst. Er zijn allerhande invloeden als we de Bijbel lezen. Onze eigen ervaring, onze beleving, of juist het gebrek daaraan. Mensen die in een omgeving leven waar ze verdrukt worden, waar vervolging is, die kijken echt anders naar bepaalde teksten in de schrift dan wij. Omdat wij in een land leven met alle vrijheid en alle ruimte. We hebben hier niet te maken met vervolging en met verdrukking, zoals dat in andere landen wel het geval is. We hoeven geen moment bang te zijn dat nu de deur open gaat en politie binnenkomt en Luut meeneemt en anderen en misschien mij ook wel. Dat gebeurt allemaal niet hier. En daar hoeven we ook niet bang voor te zijn, omdat we in zo'n land leven. Waar dat gelukkig maar allemaal niet het geval is. Maar er zijn andere landen waar dat wel zo is. Waar mensen niet de mogelijkheid hebben om zo in rust en in vrede samen te komen. Wel, dit soort ervaring en beleving, dat speelt mee als we de schrift lezen. Onze leer, onze overtuiging, onze visie. Het heeft allemaal betekenis als we de schrift bestuderen. Het probleem is dat we ons daar niet altijd van bewust zijn. Maar je merkt het goed als je eens met anderen spreekt die een andere leer aanhangen, een andere visie hebben op de tijd van het einde. De oplossing is om de tekst altijd weer als uitgangspunt te nemen. En niet de leer, niet de overtuiging, niet je visie, niet je beleving of je ervaring. Maar altijd weer terug te gaan naar de schrift. En de schrift, dat wat geschreven is, dat als uitgangspunt te nemen. Dat heeft ook te maken met hoe we kijken naar Matteüs hoofdstuk 24. Daar is bijvoorbeeld die discussie over de vraag, ja, voor wie is dat nu eigenlijk bedoeld? Over wie gaat het nu eigenlijk? Gaat het over Israël of gaat het over de gemeente? Ik lees in verband met de studie van de eindtijd, lees ik commentaren en ik luister ook naar andere sprekers. En zo hoorde ik een tijdje terug iemand letterlijk zeggen, omdat de gemeente lange tijd een verborgenheid is geweest en eerst aan Paulus is geopenbaard, de verborgenheid, het geheimnis van de gemeente is aan Paulus geopenbaard. Daarom gaat het in Matteüs 24 niet over de gemeente, maar gaat het over Israël. Ja, dat is een redenering. En er wordt een conclusie uitgetrokken. Nou, daar kun je van alles nog wat over zeggen. Wat ik er alleen maar van wil zeggen nu is, dat die redenering, deze conclusie, bepalend wordt voor hoe je naar een tekst kijkt. En mijn suggestie is om dat allemaal eens even weg te laten. Om die gekleurde bril die we allemaal op hebben, om die eens af te zetten. En in ieder geval te proberen om zo oorspronkelijk mogelijk te kijken naar wat staat er eigenlijk. Wat zegt ons de tekst? En wat betekent het? En wat betekent het dan voor mij? Wel, wat zegt de tekst over de vraag van voor wie is het bedoeld? Over wie gaat het eigenlijk? Wel, als je het Matteüs-evangelie in zijn geheel doorleest, en ook dat kan ik alleen maar aanraden om dat eens te doen. Echt helemaal doorlezen, rustig aan, niet te veel kijken naar de details, maar proberen om een overzicht te krijgen over het geheel. Wat is dit voor een boek? Waar gaat het over? En dan merk je dat de Heer Jezus soms tot de menigte spreekt, soms tot de fariseeën, de schriftgeleerden, soms is er een persoonlijk gesprek, maar heel vaak zijn het gesprekken met zijn discipelen. Dan trekt hij zich terug met zijn leerlingen. En dan is er onderwijs voor de leerlingen. Wel, dat vind je ook in Matteüs hoofdstuk 24. De Heer Jezus heeft zich teruggetrokken met zijn leerlingen op de Olijfberg. En hij praat met hen over de toekomst, over de eindtijd. En het wordt dan heel persoonlijk, vers 9, waar de Heer Jezus tot zijn leerlingen zegt, dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Had het ook anders kunnen zeggen. Had ook kunnen zeggen, ja, dan zal er ook verdrukking zijn. Dan zal er ook vervolging zijn. Maar wees gerust, houd goede moed. Dat gaat allemaal niet over jullie. Of iets dergelijks. Dat is niet wat de Heer Jezus zegt. Integendeel. Hij spreekt ze direct aan. Volgelingen van Jezus. Jullie zullen te maken krijgen met verdrukking en met vervolging. En dat is een overeenstemming met wat we verder lezen over dit thema verdrukking in de schrift en ook in het Matteüs-evangelie. Lees maar hoofdstuk 5, we hebben dat de vorige keer bekeken met elkaar. Belangrijk om te zien is dat het gaat om verdrukking, vervolging, haat, omwille van de naam van Jezus. Dat is wat hier bepalend is. Er kunnen allerhande redenen zijn voor verdrukking en vervolging. Verdrukking, vervolging om de naam van Jezus. Alleen om het feit dat je een volgeling van Jezus bent, dat je Jezus beleidt, dat je zijn naam verkondigt. Daarom, alleen daarom, zul je te maken krijgen met haat en smaad, met vervolging en verdrukking. Dat is wat hier staat. En dat maakt voor mij dat dit gedeelte, Matteüs 24, dat is gesproken tot volgelingen van Jezus en gaat ook over volgelingen van Jezus. Ze worden persoonlijk en direct aangesproken. Als jij een volgeling bent van Jezus, dan gaat deze tekst ook over jou. Matteüs 24, dat is wat de tekst ons leert. Ik ga met jullie lezen, Matteüs 24, de eerste twee versen. Mijn bedoeling is om vanochtend een overzicht te geven over dit geweldige hoofdstuk, waar zoveel in zit. En het is alleen maar een overzicht eigenlijk. En hopelijk komt daar een goede gelegenheid om nog eens meer in detail op een aantal zaken in te gaan. Hoofdstuk 24, vers 1. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Jezus ging weg. Weg uit de tempel. Een bijzonder dramatisch moment. Aan het eind van hoofdstuk 23 lezen we hoe de Heer Jezus het oordeel aankondigt over Jeruzalem. Overigens ook een voorbeeld van hoe helder en duidelijk de schrift is als je wilt weten over wie gaat het eigenlijk. Jeruzalem, Jeruzalem, vers 37 van hoofdstuk 23. Dan gaat het niet over de gemeente, dan gaat het niet over de volgelingen van Jezus, dan gaat het over Jeruzalem. Een woord voor Jeruzalem. En met name voor de geestelijke leiding van die tijd. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt. En dan volgt een aanklacht en dan volgt de aankondiging van het oordeel over Jeruzalem. Belangrijk is wat staat in vers 39. Ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien. De Heer Jezus zegt, ik heb er nu genoeg van. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Maar u hebt niet gewild. En hier is het moment dat de Heer Jezus zegt, en nu is het klaar. Ik ga niet verder met jullie. En dan vertrekt hij ook letterlijk uit de tempel, om daar ook niet meer terug te komen. Heel belangrijk is het woordje, het kleine woordje, totdat. Totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Het is zo belangrijk om dat te zien, dat er een toekomst is voor Jeruzalem, dat er een toekomst is voor het volk van Israël. Oordelen, ja, maar totdat. Er is een tijdelijke verharding, zo staat het in de Romeinenbrief. Tijdelijk, voor een tijd is daar een verharding. En daar staat ook gelijk bij geschreven, gedeeltelijk. En ook dat is natuurlijk heel belangrijk en goed om te weten. Want als er een totale verharding zou zijn over dit volk, dan zou ook geen enkele Jood tot geloof in de Heere Jezus kunnen komen. Nou, Paulus noemt zichzelf als voorbeeld en hij is waarachtig niet de enige Jood die tot geloof in de Heere Jezus gekomen is. Velen in die tijd zijn tot geloof in Jezus gekomen en hebben Jezus aangenomen als hun Messias. En door de eeuwen heen is dat zo gebleven. Weliswaar mondjesmaat tot in onze tijd. Dat is een van die opmerkelijke dingen die we mee mogen maken, dat daar een bijzondere groei is van het aantal wat we noemen Messias beleidende Joden, met name ook in Israël. In 1948 waren ze op een hand te tellen, enkele maar, en nu, ik meen meer dan 100 Messiaanse gemeenden, zo worden ze dan genoemd. Iedere orthodoxe Jood is Messias beleidend, maar bedoeld wordt dat ze Jezus erkennen als Messias en als Heer en als Heiland. Meer dan 100 gemeenten zijn er intussen. En dat is iets wat wij mogen meemaken. Wat we mogen zien in onze tijd. Dat is een geweldig iets. Ja, verharding. Ja, oordeel. Ja, maar tijdelijk. Totdat. En gedeeltelijk. Nou, Jezus ging weg. Vertrok uit de tempel. En dan komen zijn discipelen bij hem. En dan stellen ze twee vragen. Twee vragen naar aanleiding van de aankondiging van de verwoesting van de tempel. Dan staat er in vers 3. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. En toen zij alleen waren. En toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Ze vragen eerst naar het wanneer. De verwoesting van de tempel. Heer, wanneer zal dat gebeuren? Mensen vragen altijd naar het wanneer. Dat is ook in onze tijd zo. Als je het hebt over de opname van de gemeente, wanneer zal dat gebeuren? Misschien vandaag, misschien morgen, volgend jaar of binnen 25 jaar hoor ik iemand weer roepen. En door de eeuwen, niet door de eeuwen heen, steeds opnieuw hebben mensen zich daarmee bezig gehouden. Wanneer? Jaartallen zijn genoemd en mensen willen dat steeds weer weten. Wanneer? Nou, de discipelen vragen hier ook, de verwoesting van de tempel, wanneer zal dat gebeuren? Hier in het Matthäus-evangelie vinden we daar geen antwoord op. Matthäus beperkt zich tot die tweede vraag. Antwoord op die eerste vraag vinden we wel bij Lucas. Lucas hoofdstuk 21, lees het maar eens door, dan vind je veel meer informatie over wat er toen gebeurde. We weten uit de geschiedenis wanneer het gebeurde, 70 na Christus. Geen steen is op de andere gebleven. Hoofdstuk 24 van Matthäus, daar vinden we het antwoord van de Heer Jezus op die tweede vraag. Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Ja, dan geeft de Heer Jezus allereerst een algemeen overzicht aan wat vooraf gaat aan het einde. Dat is vers 4 tot 14. Ook dat gaan we lezen met elkaar. Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten, aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Dan zullen er velen struikelen, zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Overzicht van wat vooraf gaat aan het einde. De Heer Jezus noemt oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen. En noemt dat alles het begin van de weeën. Deze verwijzing naar de weeën geeft bij ons de indruk dat het hier om zaken gaat die steeds vaker zullen voorkomen. Zoals de weeën ook steeds sneller elkaar zullen opvolgen. Hoe dichter je bij de geboorte van het kind komt, des te sneller volgen de weeën elkaar op. En ze worden ook heviger, het wordt intensiever. Want deze dingen die hier genoemd zijn, die kennen we natuurlijk ook in onze tijd. Die zijn van alle tijden. Maar de Heer Jezus zegt, de tijd van het einde zal daardoor gekenmerkt worden dat het alles veel sneller zal elkaar veel sneller zal opvolgen en het zal veel intensiever zijn. Dan zal er ook verdrukking zijn omwille van de naam van Jezus. Verdrukking, vervolging kennen we ook in onze tijd. Maar we mogen ervan uitgaan dat tegen de tijd van het einde, dat er meer verdrukking zal zijn, meer vervolging zal zijn dan ooit. Ja, Matteüs 24 spreekt van een grote verdrukking zoals er nog nooit geweest is. De wetteloosheid zal toenemen. Als er iets is wat we kunnen zien ook in ons land, in een land wat grotendeels geseculariseerd is, wat afscheid genomen heeft van geloof in God, dan zie je dat de wetteloosheid toeneemt. Wetteloosheid is zonde. Wetteloosheid betekent geen rekening meer houden met Gods geboden, met Gods wil, je eigen gang gaan. Meen het zonder God te kunnen. Dat is wetteloosheid. En die wetteloosheid zal alleen maar toenemen. We zijn benieuwd hoe het hier in ons goede land zal verder gaan. In de regering die we nu nog hebben, is de ChristenUnie nog vertegenwoordigd en is een soort weerhouder. Hè? Houdt nog wat dingen tegen. En ik ben heel benieuwd nu al van hoe de nieuwe regering eruit zal zien, of ChristenUnie daar nog een plaats in heeft. Een partij als D66 durft dat wel te zeggen, een goddeloze partij. Een wetteloze partij, die geen rekening houdt met Gods geboden. Die hebben al tot uitdrukking gebracht dat ze er grote moeite mee hebben om met een partij als ChristenUnie samen te werken. Dat irriteert alleen maar, dat wringt alleen maar. Het liefste zonder hen. We zullen zien hoe dat in Nederland verder zal gaan. In het algemeen gezegd, hoe dichter we komen bij het einde, bij de voleinding van de tijd, dan zal de wetteloosheid toenemen. Anarchie zal toenemen. Mensen houden geen rekening meer met wat onze regering ons zegt. En we gaan hun eigen gang. Wat hebben wij ermee te maken? En wetteloosheid, anarchie. En dan gekoppeld daarmee, het wordt koud. De liefde verkilt. En het evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. En dan zal het einde komen. Nou, dat is een thema, daar zal ik graag nog eens een keer op terugkomen. Het evangelie van het koninkrijk. Zeg maar, in onze kringen, in baptistenkringen, hebben wij daar niet zoveel mee. Met het evangelie van het koninkrijk. Ik kom daar nog wel een keer op terug. Blijf ondertussen graag doorzingen met, ik heb net even nagekeken, lied nummer 40. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ja, nou ja, misschien hebben we er toch meer mee te maken dan we zo beseffen. Kom nog een keer. Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. Een tijd van moeite, van stress, van verdrukking, vervolging, smaad en haat. Het is een moeilijke tijd. Dat is dan ook tegelijkertijd een testen, een beproeving. Het uur van de verzoeking, zo wordt het in Openbaring 3 vers 10 genoemd, deze tijd. Een tijd waar we als gelovigen ook getest worden. En dan zal ook duidelijk worden wie waarachtig een kind van God is. Alles wat nu nog meeloopt, valt dan door de mand, met zekerheid. De gemeente zal wat kleiner zijn. Maar zij die waarachtig hun leven hebben toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus, die het eigendom zijn van Hem, die opnieuw geboren zijn, die kinderen van God zijn, die komen dan ook bovendrijven. Dat zijn degenen die volharden, die doorzetten, die vasthouden aan wat ze hebben. Die vasthouden aan het woord van God. Ziende op de Heer Jezus Christus en uitziende naar zijn komst. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, dat is een overzicht over wat voorafgaat aan het einde. Vanaf vers 15 wordt ingezoomd op die laatste 3,5 jaar voor komst van de Heer Jezus Christus. De tijd voor het einde. Ook dat is natuurlijk een groot thema. Gaat terug op de profeet Daniël. Daniël wordt ook hier genoemd. Daar staat: wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Om dit te begrijpen moet je terug naar de profeet Daniël. En noem het nu alleen maar u heeft het al lang en breed alles bestudeerd en bekeken, u weet dat wel, dat we daarvan uit, vanuit Daniël, vanuit de profeet Daniël, kunnen concluderen dat er een jaarweek komt, een periode van 7 jaar, direct voorafgaande aan de komst van de Heer Jezus Christus. In het midden van die periode van 7 jaar gebeurt er iets bijzonders. Dat is waar hiernaar verwezen wordt. Dan zal de antichrist zich in de tempel van God zetten om zich als God te laten aanbidden. Als dat gebeurt, dan weten de mensen die dat meemaken met zekerheid. Dit is precies de helft van deze jaarweek, van deze periode van 7 jaar. Nou, als dat gebeurt, laat hij die het leest daarop letten. En dan komt er een bijzondere aanwijzing voor de mensen die in Judea zijn. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat er achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogen in die dagen. Bid dat die vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar te wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Zij die in Judea zijn, worden opgeroepen om te vluchten. Wel, als je dit vergelijkt met wat er staat in Lucas Evangelie, Lucas 21, dan wordt dat direct betrokken op de gebeurtenissen van het jaar 70 na Christus. Toen Jeruzalem ook omringd was door de Romeinse legers. En zij die van Christus zijn toen ook gaan vluchten. Velen hebben de stad verlaten en hebben een veilig onderkomen gezocht. Op basis van wat geschreven staat in Lucas 21. Op basis van het woord van de Heer Jezus Christus. Als dat gebeurt, vlucht dan. Ga zo gauw mogelijk weg. Zoek een veilig heenkomen. Zoals het was, zo zal het ook weer zijn. Een woord voor de mensen in Judea. De grote verdrukking waar hiervan sprake is, zal zich niet beperken tot Judea en Jeruzalem, maar zal een wereldwijde grote verdrukking zijn, zoals het nog nooit is geweest. Nou, als die dagen niet ingekort werden, toen die 7 jaar die staan vast, maar wat er binnen die 7 jaar gebeurt, daar is blijkbaar variatie mogelijk. Nou, als die dagen niet ingekort werden, die dagen van verdrukking, zou er geen vlees behouden worden. Ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Vers 23. Als iemand dan tegen u zegt, hier is de Christus, of daar. Geloof het niet. Er zullen valse Christussen, valse profeten opstaan. Er zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat ze, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want, zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, dan zullen de gieren zich verzamelen. De gieren, naar mijn idee, een heenwijzing naar deze valse Christussen, valse profeten. En de valse boodschap, de valse profetie zal zijn, hij is er, de Christus is gekomen. Ga maar kijken, daar is hij. Of ga daar maar naartoe. Jezus zegt, dat zijn alles valse profetieën, want als hij komt, dan zal dat zichtbaar zijn voor de hele wereld. Zoals de bliksemflits van het oosten naar het westen. Hij komt niet ergens op een geheime plaats. Zichtbaar, open. Iedereen zal het zien. Laat je niet misleiden op dat moment. En dan vers 29. En meteen na de verdrukking van die dagen. Dat is een hele belangrijke, let op die volgorde. Na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Kosmische verschijnselen aan zon, maan en sterren. Er zullen dingen gebeuren in de kosmos wat van grote invloed zal zijn op de wereld. En als dat gebeurt, dan, vers 30, dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. De vraag van de leerlingen was, wat is het teken van uw komst? Nou, de Heer Jezus heeft eigenlijk alleen maar uitgelegd wat er aan vooraf gaat. Eerst in het algemeen, dan meer in detail. En hoe dichter je bij de komst van de Heer komt, des te duidelijker wordt het. En dan zijn er die tekenen aan zon, maan en sterren. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En alle volken zullen hem zien. De komst van de Heer Jezus Christus. Zijn parousia, dat is het Griekse woord. Dat woord kent u denk ik wel. Er zijn ook gemeentes die zich zo noemen, parousia, gemeenten. Parousia betekent komst. Wat betekent ook aanwezigheid? Het betekent niet alleen maar het moment van binnenkomen, van aankomen, maar het betekent ook wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld mijn komst vanochtend hier naartoe is natuurlijk van veel grotere betekenis dan het moment dat ik hier binnenkwam. De deur werd voor mij opengehouden en ik ben binnengekomen hier. Dat was mijn komst. Maar mijn komst is ook de woordverkondiging. We gaan dat vanochtend niet doen, maar in het verleden zijn we ook wel eens met mensen meegeweest en zijn we gaan koffie drinken. Nou, die mensen, die hebben ook uitgekeken naar mijn komst. Wetende, als hij komt, dan komt hij ook bij ons. Wat ik alleen maar wil zeggen is, dat woord komst of parousia is veel ruimer, veel breder dan alleen het moment van aankomen of binnenkomen. Zo zijn er met betrekking tot de komst, de parousia van de Heer Jezus Christus, ook vele facetten te noemen. En ik noem vanochtend eigenlijk alleen maar een aantal die hier in Matthäus 24 genoemd worden. Wil je het complete plaatje hebben, dan moet je ook kijken naar de profeten van het Oude Verbond. Dan moet je ook kijken naar 2 Thessalonicenzen, naar de 2e Petrusbrief, naar gedeelten uit de Korinthebrief, natuurlijk naar het boek Openbaring. Dan zijn komst betekent bijvoorbeeld ook het einde van de antichrist. Nou, dat wordt hier niet genoemd, maar het hoort wel bij zijn komst. Het einde van de antichrist, het einde van de valse profeet, het begin van zijn koninkrijk. Er zijn vele facetten te noemen die allemaal samenhangen met zijn komst, met zijn parousia. Nou, ik ga er een paar noemen die hier genoemd worden. Het eerste wat opvalt is dat als hij komt, dan heeft dat een geweldige impact op de volken van deze wereld. Zo hebben we dat gelezen met elkaar. Dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. Er staat niet dat zij tot bekering komen. Rouw bedrijven. Het zal een gejammer zijn en een geweeklaag zijn. Niet wetende wat ze moeten doen. Radeloze angst. Ik lees met jullie in dit verband uit het boek Openbaring. Openbaring 1 vers 7. Dus we praten over het effect wat de komst, de parousia van de Heer Jezus heeft op de volken. Openbaring 1 vers 7. Waar we hetzelfde vinden als wat we gelezen hebben in Matteüs 24. Zie, hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Dan hoofdstuk 6. Waar we de opening vinden van de eerste 6 zegels. Vele commentatoren hebben al bevestigd dat er een duidelijke overeenstemming is tussen Matteüs 24 en Openbaring 6. Wat voorafgaat aan de komst van de Heer Jezus Christus vinden we ook hier in Openbaring 6. Maar ik lees vanaf vers 9, vanaf het 5e zegel. Toen het Lam het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. En omwille van het getuigenis dat zij hadden. Hier zijn martelaren, mensen die gestorven zijn, omdat zij volgelingen zijn van Jezus. Omdat zij vastgehouden hebben aan het woord van God. Vastgehouden hebben aan het getuigenis van Jezus. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang? Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Zij weten, er komt een oordeel van God. En ze wachten daarop. Dat is waar ze ook naar uitzien, dat er gerechtigheid zal plaatsvinden. Hoe lang nog hier? Hoe lang wacht u nog? En aan ieder van hen werd een lang en wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Hier bij het openen van het 5e zegel is het aantal van de martelaren, van zij die gestorven zijn omwille van de naam van Jezus, nog niet vol. Er komen er nog bij. Tot het moment dat dat getal vol zal zijn. En dan staat er in vers 12. En ik zag, toen het Lam het 6e zegel geopend had, zie, er kwam een grote aardbeving. De zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. en de sterren van de hemel vielen op de aarde. Als een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. Denk nog even terug aan wat staat in Matteüs 24. Na die verdrukking, na de grote verdrukking, zullen er tekenen zijn aan zon, maan en sterren. En we vinden hier in Openbaring 6 precies hetzelfde, ook dezelfde volgorde. Het is na die tijd van verdrukking, als dat getal vol is van de martelaren, ja dan zal er een aardbeving zijn, maar ook er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren. En dan staat er in vers 14, en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt, en de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de overste overduizenden, de machtigen, al de slaven en vrije mensen, verborgen zich in de grotten, en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande blijven? We leven ook nu in een tijd van grote stress en verwarring. Hele gedoe rond het coronavirus, de maatregelen die er zijn. Wat opvalt bij alle persconferenties en alles wat je erover leest, is dat men van regeringswijze probeert om die zaken onder controle te krijgen. Men probeert het virus onder controle te krijgen. Dat is waar men steeds maar mee bezig is. We raken het nooit meer kwijt. Maar als we het kunnen beheersen, als het beheersbaar wordt, dat is wat de regering dan bezighoudt.
Kunt u het daar veranderen?
Pardon?
Kunt u het daar veranderen?
Ja. Dank je wel. Ja, ik zal mijn best doen. Als dit gebeurt, wat hier staat, in Openbaring 6, als die tekenen zullen zijn aan zon, maan en sterren, dat is heel wat anders als een bloedmaan tijdens het Pascha of dat soort dingen. Het gaat om tekenen aan zon, maan en sterren. We weten, er hoeft maar iets te veranderen aan de zon, aan de afstand van aarde en zon. Of de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Er hoeft maar iets te veranderen. En er ontstaat een verzengende hitte op de aarde. Of we bevriezen met z'n allen. Wel, als dit gebeurt. Als die kosmische verschijnselen er zullen zijn. Neem van mij aan. Dan is er geen persconferentie 's avonds om 7:00. Want mensen als Hugo de Jonge en Mark Rutte zoeken dan. Of proberen dan in ieder geval een veilig heenkomen te zoeken. Misschien in een atoombunker of wat ook. Men zoekt naar een plek waar men veilig kan zijn. Dat is wat hier staat. In radeloze angst gaan de mensen zoeken naar een plek waar ze bewaard kunnen worden. Want ze beseffen, ze weten, dit is de dag van de toren van het Lam. De hemel week terug als een boekrol. Ik kan me voorstellen dat dat letterlijk gebeurt. Dat die hemel zich wijkt. En dat de mensen op aarde zicht krijgen op de troon van God. Onzagwekkend om geconfronteerd te worden met een God die toornt. Met een God die boos is. De wereld mag iedere dag dankbaar zijn. Dat God zich verhult, dat hij zich terughoudt. Maar dit is de dag dat hij verschijnt. In al zijn onzagwekkendheid. Toren van het Lam. De volken zullen radeloos zijn, radeloos van angst. Terug naar Matteüs 24, om het verder af te ronden. Want niet alleen de volken worden hier genoemd. vers 31. Ook dat is een van de facetten van de komst van de Heer Jezus. Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. Ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen en tot het andere uiterste ervan. En mijn idee, een heenwijzing naar het bijeenbrengen, het terugbrengen van het overblijfsel van Israël. Terugbrengen naar het land. Hij zal zijn engelen uitzenden. En in dit verband mag je lezen bijvoorbeeld Deuteronomium 30 of Hosea 5. In de tijd van verdrukking, in de tijd van nood, zullen ze de Heere gaan zoeken. Er zal een gelovig overblijfsel van Israël zijn. Dan vers 40, vers 32 tot 39. Dat is een tussenzin. Gelijkenis van de vijgenboom, door een verwijzing gemaakt naar Noach. En dan staat er, dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Een verwijzing naar de opname van de gemeente, naar mijn inschatting. Ik weet heel goed dat hier al over debat is, dat er over gediscussieerd wordt. Maar ik denk dat het zo mag zijn, dat we hier in Matthäus 24, we vinden daar de komst van de Heer Jezus Christus, in al zijn heerlijkheid, in grote macht en heerlijkheid. Voor de volken betekent dat radeloze angst. Voor het gelovig overblijfsel van Israël betekent zijn komst teruggebracht te worden naar het land. En voor hen die van Christus zijn, betekent het opgenomen te worden in de hemelen, tot een ontmoeting met hem in de lucht. Die opname van de gemeente betekent in veiligheid brengen. Dat, daar kom ik een andere keer nog wel eens op terug. Wat is eigenlijk de opname van de gemeente? Wat betekent dat? Wat betekent dat voor ons? Nou, een van de belangrijkste dingen is dat zij die van Christus zijn in veiligheid gebracht worden voordat de oordelen van God over de wereld zullen komen. Het is een evacuatie. We worden in veiligheid gebracht, net zoals Lot bijvoorbeeld, die uit Sodom weggehaald werd en op diezelfde dag begon het zwavel en vuur te regelen. Nou, op de dag dat het zwavel en vuur zal regenen op de aarde, dat die oordelen van God over de wereld beginnen te komen, zal God eerst zijn gemeente, degene die van Christus zijn, in veiligheid brengen. En dat maakt dat we met een gerust geweten, met een gerust hart, ook mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus, naar zijn parousia. We worden niet bewaard voor verdrukking, of voor smaad, of voor haat. Er is niets in de schrift wat daar ook maar enigszins op wijst. We zullen daarmee te maken krijgen. We worden wel bewaard voor de oordelen van God. Ook dat komt een andere keer nog wel, wat het onderscheid is tussen verdrukking en oordeel. Maar daar mag u zelf al wat over nadenken. Wat is eigenlijk verdrukking? Heel kort gezegd toch maar, oordelen, dat is wat God doet. God oordeelt vanwege de zonde. De uitweg is bekering en geloof. Verdrukking is wat mensen ons aandoen. Omwille van de naam van Jezus. En daar is de oplossing volharding. Het eindigt met de woorden uit het boek Openbaring. De laatste woorden van de schrift. Waar de Heer Jezus zegt, ja, ik kom spoedig. Antwoord van hen die van Christus zijn mag zijn, Maranatha. Kom, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. We graag met u danken. Vader in de hemel, wil u danken voor uw woord. Wil u danken voor het profetisch woord, waardoor we ook zicht krijgen op hoe de dingen zullen gaan in de toekomst. En we zijn u dankbaar dat u nog wacht. U wacht. U wacht. Om mensen de gelegenheid te geven zich te bekeren. Om mensen de gelegenheid te geven het offer van de Heer Jezus Christus aan te nemen. Nog wachten. En we zijn daar dankbaar voor. Het geeft ook ons gelegenheid om zaken in orde te maken. Om ons leven te reinigen van alles wat niet goed is. Om ons te heiligen, toe te wijden aan u. Om nog meer geworteld te raken in uw woord. Zodat we het in moeilijke tijden vol zullen houden. Ziende op u. Onder de leiding van en in de kracht van uw Heilige Geest. Ja, Heer Jezus, kom spoedig. Maranatha. Amen.